Radio A en Hunze.
Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam is het Queer and Pride-evenement officieel geopend. Dat gebeurde met een manifestatie op de Dam en een wandeltocht naar het Museumplein. De deelnemers droegen spandoeken waarmee ze aandacht vroegen voor allerlei LHBTIQ+ kwesties, zoals het stigma rond AIDS en de rechten van intersexe personen. Queer and Pride is de opvolger van de Pride-manifestatie en duurt 15 dagen. Lilian Marijnissen is opnieuw gekozen tot lijsttrekker van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op het partijcongres in Amersfoort kreeg ze 94% van de stemmen. Marijnissen zei in een toespraak onder meer dat er in Nederland na 13 jaar Mark Rutte sprake is van Amerikaanse toestanden. Ze wil dat haar partij zich inzet voor mensen en niet voor de markt. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt voor het opvoeren van fatbikes. In het BNNVARA-programma Kassa is vanavond te zien dat 5 winkels dit speciale type elektrische fiets voor een kwint van 12 wilden opvoeren. 3 winkels werkten er niet aan mee. Een opgevoerde fatbike is eigenlijk een brommer en dan zijn rijbewijs, kenteken, helm en verzekering verplicht. Opnieuw is een wielrenner overleden na een zware val. De 17-jarige Italiaanse wielrenner Jacopo Venzo kwam om het leven toen hij gisteren zwaar ten val kwam in de Ronde van Oostenrijk voor junioren. De veiligheid in het wielrennen is de laatste weken een groot thema. In juni overleed de Zwitserse wielerprof Tino Meder na een val in de Ronde van Zwitserland. En Tadej Pogacar heeft de op 1 na laatste etappe in de Tour de France gewonnen. De Sloveen was na een bergrit de sterkste in de sprint van een groep van 5. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd tweede. En met alleen de traditionele sprintetappe naar de Champs-Élysées is het nu zo goed als zeker dat de Jumbo-Visma-renner de Tour de France gaat winnen. Het weer, op veel plaatsen overwegend bewolkt. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen, minimaal rond 15 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, vooral aan de kust veel wind. En later afwisselend zon met wolken en enkele buien. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Radio A en Hunze.
Radio A en Hunze.
Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
U rijdt een automaat, maar wilt u ook liever hoge reparatiekosten voorkomen aan uw automaat? Laat dan uw automaat preventief spoelen. Bij de specialist, BOVAG Autobedrijf Mulder, de Hulle 1 in Annen. www.autobedrijfmulder.nl. Direct meer info over preventief spoelen van uw automaat? Bel Autobedrijf Mulder 0592 271 857 of 06 1447 2142.
Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
Of een goede vriend aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
Radio A en Hunze.
Zal ik je dan niet verleiden?
Goedenavond allemaal. Op deze informele bijeenkomst met als één onderwerp de prestatieafspraken van 2024. Hartelijk welkom. Zoals altijd even te benoemen. Ik wil u vragen om de aanwezigen aan te spreken met u en hun achternaam. Daarnaast wil ik ook iedereen vragen om via de voorzitter of zoveel mogelijk via de voorzitter te spreken. Ik ga er niet helemaal op letten, maar zoveel mogelijk graag. U heeft ook een agenda gekregen voor vanavond. Maar allereerst wil ik nog even zeggen dat de portefeuillehouder vanavond Wendel de Berghuis is. En die wordt ambtelijk ondersteund door mevrouw Smit. Beleidsadviseur wonen en leefomgeving. Terug naar de agenda, die ligt voor u. Kunt u akkoord gaan met de agenda? Dat is het geval. Dan stel ik deze vast bij deze. Agenda punt 3, spreekrecht burgers. Staat ook normaal op de agenda standaard, maar daar hebben zich niemand voor gemeld. Dus daar zijn we ook redelijk vlot mee. En dan zijn we bij onze hoofdonderwerp van vanavond. En dat is, zijn de prestatieafspraken 2024. De raad, en dat zijn wij, hebben verzocht om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen van dit onderwerp. Dus deze informatie is er vanavond die vormt hier een onderdeel van. Het is ook naar aanleiding van de eerdere informerende bijeenkomsten die we hebben gehad op 12 januari en 23 februari. En dat was toen in het kader van de bespreking van de ambitiekader prestatieafspraken 2023-2026. Dat was dus meer over de langere termijn doelen. Die was toen destijds in samenwerking met de Volmacht en de Woonborgen waren hier toen aanwezig. Waar we veelvuldig mee in gesprek zijn geweest. Dat als gevolg daarvan, zeg maar, in aanvulling daarop. Vanavond gaan we dus daarover hebben, over de prestatieafspraken. En als winstwaarschuwing wil ik alvast wel twee zaken meegeven waar we als raad gewoon even vanavond moeten denken. Het is en blijft een college een bevoegdheid. Dus heb dat in het achterhoofd. En wat vinden we als raad hiervan? Dat denk ik ook wel goed om even te benadrukken. Als allereerst wil ik hiervoor even voor de korte inleiding vragen de heer Berghuis.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de laatste bijeenkomst voor het reces. Misschien even direct inhakend op uw laatste opmerking. Wat vindt u ervan? Gaat niet zozeer erover, denk ik, dat het een bevoegdheid is van het college, maar meer over van wat vindt u onderling van deze afspraken? En ja, wilt u daar nog in die zin met elkaar ook het over hebben? Ik neem aan dat u dat bedoelde. Maar die bevoegdheid is bij wet geregeld namelijk. Dus daar kunnen we wat van vinden, maar dat is nou eenmaal zo. Ik wil eigenlijk beginnen met de presentatie. En ik weet niet of er wat gaat gebeuren nu. Ja? Nou, de voorzitter heeft net ook al het een en ander hierover gezegd waarom dit onderwerp op de agenda. Nou, dit jaar stellen wij sowieso weer nieuwe prestatieafspraken op voor 2024. En u heeft inderdaad in een van de bijeenkomsten aangegeven dat u als raad graag, in ieder geval aan de voorkant, eventuele dingen zou willen meegeven die wij kunnen meenemen in de onderhandelingen. En in die zin hebben we de presentatie ook zo opgebouwd dat we graag met u daar ook over in gesprek gaan. En dat u onderling ook misschien kunt bepalen met elkaar van wat u daarin belangrijk vindt. Nog even terug op het proces van prestatieafspraken. Hoe ziet dat er nou uit? Nou, u heeft de woonvisie 2020 plus vastgesteld plus het addendum daarop. Dat is eigenlijk het grote kader, de paraplu waaronder alles valt. Vervolgens zijn kaderafspraken gemaakt, 2023-2026 heeft u ook uitvoerig over gesproken met de corporaties. En die vormen ook weer de basis voor de jaarlijkse prestatieafspraken. Nou, het is een tripartite proces. Nou, voor de liefhebber onder ons betekent dat het een proces is met vijf partijen.
Drie is toch drie?
Ja. Ik zie de heer Reinders kijken, inderdaad. Ter verduidelijking hebben we daarom ook bijgezet proces met vijf partijen, waarbij het college, de corporaties Volmacht Woonborg en de huurdersorganisaties Deelmacht en AH Woon met elkaar in die zin in gesprek gaan. Vanuit het college worden de onderhandelingen met de wethouder gesproken. Dat doe ik trouwens samen met collega Ten Brink, omdat die duurzaamheid en zorg in haar portefeuille heeft. En in die zin zie je ook een verbreding in de portefeuilles wat dat betreft. Nou, het is een jaarlijkse cyclus. Elk voorjaar de gezamenlijke evaluatie van de jaarschijf. Dan een bieding van de corporaties voor jullie. En dan in het najaar het gezamenlijk opstellen voor de nieuwe jaarschijf. Dus wat dat betreft komt dit ook net op het goede moment voordat we in de onderhandeling gaan met elkaar. En dan volgens in medio december vindt dan de bestuurlijke vaststelling van de jaarschijf, de prestatieafspraken, plaats door het college. Kom ik bij de volgende. Nou, dus de aanpak voor vanavond. Wat wij hebben gedaan is, men heeft de presentatie gekregen aan de voorkant. We hebben de 5 thema's die wij in de prestatieafspraken hebben en die wij ook in de kaderafspraken hebben, die hebben wij gerubriceerd. En bij elk thema hebben we aangegeven van wat stond daarvan in de kaderafspraken, wat willen wij als inzet doen in ieder geval. En daarnaast kunt u zien wat wij uit alle avonden waarin hier in de Raad is gesproken over de corporaties, wat we daaruit hebben gedistilleerd, wat wij ook hebben toegevoegd. Dus, en u ziet ook een overlap tussen de verschillende thema's. Dus die komen aan de orde. De verschillende thema's die we hebben, dat zijn beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen en zorg. En graag zouden we dat per thema willen behandelen. En per thema kunt u ook aangeven van of we nog iets missen. En wat u daarin belangrijk vindt. En dan wil ik graag nu het woord geven aan mevrouw Smit.
Bedankt. Dan beginnen we bij thema 1. Thema 1 is het thema beschikbaarheid. Nou, waar gaat dit thema nou over? Het gaat voornamelijk over de grootte van de sociale huurwoningvoorraad, voldoende woningbouwlocaties, maar ook de daarbij behorende grondprijzen en onder andere de mogelijke verkoopaantallen. Maar het gaat niet alleen daarover. We hebben het ook over voldoende huisvestingsmogelijkheden voor mensen met een acute woonvraag. En natuurlijk de verplichting van 30% sociale huur in de programmering in 2024, als de wet op de regie op de volkshuisvesting in werking gaat. Nu, op dit moment, is het nog streven naar 30%. Dus dat is nog even afwachten. Dit zou voor Aan Hunze wel betekenen dat het meer dan een verdubbeling zou zijn van het aantal toe te voegen sociale huurwoningen tot 2031... ten opzichte van de prestatieafspraken die we gemaakt hebben in 2023. Dit is waar het thema zo ongeveer over gaat, even grofweg geschetst. Onze focus die we in ieder geval willen aanhouden is het op peil houden van sociale huurwoningvoorraad. Dus in ieder geval geen krimp in het aantal woningen, maar toch echt wel streven en richten op het toevoegen van woningen. We willen de afspraken scherper maken wat betreft investeringsopgaven en aantallen toe te voegen sociale huurwoningen. Onder andere de voorraadontwikkeling in aantallen per jaar, dus dat het een helder overzicht is, wat voor iedereen begrijpelijk is. We willen graag investeren in flexwoningen, omdat het een hele mooie oplossing biedt. We willen voldoende huisvestingsmogelijkheden voor mensen met een acute woonvraag. En natuurlijk voldoende woningbouwlocaties voor sociale huur, want zonder locaties kunnen we ook niet vragen om toevoeging. Dus dit is in ieder geval de focus die we willen aanhouden. Nou, nu gaf meneer Berghuis net al aan dat we goed hebben geluisterd en gekeken naar de verschillende keren dat het thema behandeld is. En daar hebben wij een aantal aandachtspunten uitgefilterd. En die hebben we in de presentatie verwerkt. Zo hebben wij eruit gehaald dat de vraag naar sociale huur groter is dan de 70 tot 100 woningen tot 2031 die in de huidige afspraken staan. Dat er afspraken gemaakt zouden moeten worden over hoeveel tot en met 2026 wordt toegevoegd en hoeveel tot en met 2030. Dat we streven naar gemiddeld 30% sociale huur in nieuwe plannen. Dat we gezamenlijk afspraken maken over grondprijzen en het zorgen voor voldoende locaties. En dat er meer transparantie, thuiskompas nodig is met betrekking tot urgentie en slagingskansen acute woonvraag in Aan Hunze. Naar ons idee waren dit wel de hele belangrijke punten die wij gefilterd hebben. Maar wat natuurlijk mijn vraag aan u is van, herkent u deze punten of mist u daarin dingen? En dan horen wij ze graag, want dan kunnen wij ze meenemen.
Dank u wel. Nou, dan ligt de eerste vraag voor. Wie? Mag ik hem voorvoeren? Mevrouw Rossing.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik mis eigenlijk één, misschien komt u voor de rest nog hoor, maar ik mis eigenlijk één ding. Je zegt wel inzet op flexwoningen en zo, maar ik mis eigenlijk een beetje gewoon van verschillende soorten woningen. Dus niet alleen maar eensgezinswoningen. Ik denk dat er juist behoefte is aan misschien een woning met één of anderhalve slaapkamer, zeg maar. Gewoon een beetje de kleinere woning. En dat mis ik een beetje in het verhaal.
Wie mag ik daarvoor? Met Anne Berghuis?
Als ik daar direct op mag reageren. Nee, goed, kijk, dat zit hem natuurlijk in de typologie van in het aantal woningen wat je wilt toevoegen. Dan kijk je ook van wat gaan we dan toevoegen. Nou, dat kunnen bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen zijn. Eensgezinswoningen weten we inmiddels van, daar is redelijk veel van binnen de huisvoorraad van de corporaties. Dus ja, er zal ook met name worden ingezet op andere vormen, zeg maar, van woningen. En daarnaast zijn we ook in gesprek over het splitsen eventueel van woningen.
Oké, dank u wel. Mevrouw Schonewille.
Ja, dank u wel, voorzitter. En een beetje aanvulling op mevrouw Rossi. Het is ook onze vraag. Zit er niet veel te weinig woningen in, of te weinig woningen voor met name jongeren? Er wordt wel stevig ingezet in het programma, ook in het addendum, op koopwoningen voor jongeren. Maar voor veel starters is een koopwoning onbetaalbaar. En zij zijn aangewezen op sociale huur. En dat vind ik eigenlijk onvoldoende terug in dit programma. Wordt daar ook rekening mee gehouden?
Er wordt gebouwd naar behoefte. En als die behoefte er is, dan zal daar ook voor gebouwd worden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het plan wat hier bijvoorbeeld in Gieten hopelijk wordt gerealiseerd. Aan de Assestraat zitten juist met name woningen voor eenspersoonshuishoudens. Dat hoeven niet per se jongeren te zijn, maar dat kunnen wel jongeren zijn. Met name ook voor die doelgroep, omdat dat ook meer betaalbare woningen zijn. En kleinere woningen. Dus als dat er, als je voor het eerst begeeft op zo'n woningmarkt, zijn dat hele mooie woningen. En die hebben vaak ook een slaapkamer boven. Nou, er zit dan een trap tussen. Dus dat is ook, nou ja, voor de meeste jongeren straplopen nog goed te doen. Dus ja, er wordt nagekeken, ja.
Maar dat zit dus ook in het programma voor sociale woningbouw. Dat wordt er voor in meegenomen.
Ja, alleen het is net als met het grote programma woningbouw. Je bouwt voor verschillende typologieën. Dus ja, daar zit voor jongeren bij. Ja, daar zit voor ouderen bij. En er zit ook wat tussen, naar gelang wat nodig is. Zo worden bijvoorbeeld in Grollo woningen met name meer zorg, zeg maar, gebouwd. Omdat het daar ook de behoefte was. Dus zodoende kijk je, zeg maar, per plek en per locatie ook wat er nodig is.
Helder, mevrouw Schonewille, heb je nog? Ja? Oké. Okay. Gaan we door naar mevrouw De Groot.
Ja, bedankt, voorzitter. Ik heb allereerst eigenlijk een vraag in reactie op wat ik net hoorde over een specifiek voorbeeld. Het project in Gieten noemde u zojuist. Is al bekend in welke prijsklasse die woningen verkocht gaan worden?
Dat zijn geen woningen die verkocht worden, dat zijn huurwoningen.
Dan heb ik het verkeerd begrepen. Ik dacht dat het om koop ging. Nou, dan is die vraag beantwoord. En verder, om terug te komen op de presentatie. Nou, ik denk inderdaad dat een aantal belangrijke aandachtspunten erin staan. Dat ja, op peil houden van de woningvoorraad, dat wel misschien moet naar het omhoog brengen van die woningvoorraad. Wat ik mij afvraag, er staat ook iets over investeren in flexwoningen. Is het de bedoeling dat wij daarin gaan investeren? Is het de bedoeling dat de woningcorporaties daar gaan investeren? Misschien kunt u dat nog verduidelijken. En dan tot slot over, ja, dat is een beetje naar aanleiding van wat ik gelezen heb over huisvesting voor acute woningzoekenden, om maar zo te zeggen. Volgens mij stond daar nu of het nou een maximum of een richting was, maximaal 20% van de toewijzingen. Voor ons is dan denk ik lastig inschatten van ja, is dat een redelijk getal? Aan de ene kant moeten we een heleboel acute woningzoekenden een woning toewijzen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook andere woningzoekenden die op een enigszins redelijke termijn een woning moeten kunnen vinden. En ja, wat ik dan mis in de prestatieafspraken zoals ze er vorig jaar lagen, is eigenlijk wat meer de overweging. Hoe kom je tot een percentage van 20%? En wanneer zou dat eventueel bijstelling vragen? Dat geeft wat meer inzicht in de achterliggende gedachten. Want ik denk niet dat die getallen in beton gegoten kunnen worden.
Om te beginnen bij het laatste. Die getallen, dat komt voort uit ervaringsgetallen. Dat wordt meer gebruikt bij corporaties, ook in de omgeving. Ik vind het een goede suggestie om in ieder geval mee te nemen van het verhaal eigenlijk achter de getallen. Om daar wat meer aandacht aan te besteden. Dus dat lijkt me een hele goede suggestie om mee te nemen. En kunt u misschien die eerste vraag nog even herhalen?
Ja, dat ging over de flexwoningen. Hoe dat precies zit.
Ja. Het is de bedoeling dat de corporaties daarin investeren, maar dat betekent wel dat wij grond beschikbaar moeten stellen. En ook in die zin zorgen dat er elektriciteit is en riolering en dat soort zaken. Dat betekent wel, zoals het er nu uitziet, en we zijn die business case nu verder aan het uitwerken, dat er ook een garantstelling wellicht van de gemeente wordt verwacht. Het Rijk wil daar ook het een en ander in gaan doen. Als alles puntje bij paaltje komt en het lukt ons in ieder geval om de woningen, of het lukt de corporatie ook om de woningen te realiseren, en wij kunnen daar ook in die zin onze rol in spelen. Dan zijn de financiële risico's zijn in ieder geval beperkt. Ook omdat het Rijk heeft aangegeven van dat als woningen op een gegeven moment weer vrijkomen en ze kunnen niet meer op die plek blijven staan en ze moeten ergens anders heen en het lukt niet binnen onze gemeente, is het Rijk ook bereid om dan te kijken van of het misschien elders in de landen de woningen neergezet kunnen worden. Ook juist om die risico's weer te beperken. Ik verwacht niet dat het zover komt, maar dat loopt in ieder geval op die manier. Ja.
Oké, dank u wel. Meneer Stol.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb ook over de beschikbaarheid van de grond. Ik neem aan de woningstichting zelf ook wel zoekt naar grond. En de gemeente zoekt ook naar grond. Maar wie is eigenlijk leidend daarin? En is volgens mij ook een afspraak, toch? Als de gemeente grond heeft en die verkoopt het aan de woningstichting, dat er dan een bepaald percentage van de grondprijs afgaat. Klopt dat ook? Dat was vraag 1. En vraag 2 is, er staat dat we werken naar 30% sociale huur. Programmering, is er ook bekend hoeveel procent wij eigenlijk hebben op het ogenblik binnen aan Hunze aan sociale huur? Dus, en dan zie ik die verdubbeling. Hè, dat zou voor aan Hunze een verdubbeling betekenen, geeft u aan. En dan vraagt u dat het meer is als die 70 tot 100. Nou, als het 100 is en het is een verdubbeling, betekent dat dan dat wij gewoon dat je neer kan zetten 200 woningen tot 2031? Is dat dan wat jullie aangeven? Dus en de transparantie van Thuiskompas. Dat was ook nog een vraag. Want ja, Thuiskompas is natuurlijk van de woningstichting. Dus en ja, die beslissen zelf over hun urgentie en die wijzen zelf toe. Maar moeten wij dan als gemeente ook controle uit gaan oefenen op Thuiskompas? Volgens mij kan dat helemaal niet, want dat is volgens mij van de woningstichting. Dus dat waren mijn vragen.
Even kijken, ik zal beginnen met de eerste vraag over de grondprijzen. Wij hebben de grondprijzenbrief, is bijna gereed nu. En daarin staan ook de afspraken die we maken met de corporaties over grondprijzen. En dat zullen inderdaad gereduceerde prijzen zijn ten opzichte van wat wij gewoon vrij in de markt vragen. Zijn we daar in elkaar als concurrent? Nee, dat ook niet. En wie is daarin leidend? Beide zou kunnen. Kijk, als de woningcorporatie een mooie locatie ziet waar zij graag woningen zouden willen realiseren, ja, dan is dat wat ons betreft natuurlijk ook prima. Wij zijn ook op zoek naar gronden voor meer dan alleen huurwoningen, ook voor koopwoningen. Als wij een locatie hebben waarvan wij denken van, dat is een mooie plek voor koopwoningen, maar zou ook mooi zijn voor huurwoningen. Ja, dan gaan we uiteraard daarover in gesprek met de corporaties. En dan zullen in ieder geval die afgesproken prijzen die je met elkaar hebt qua grondprijs voor hun stuk gaan gelden dan. Dus dat zijn de afspraken hoe we die maken. Wat betreft de huidige sociale woningvoorraad, die is 19% in Aanhunze. Ter vergelijking, Tinalo is zelfs 17%. De meeste landelijke
gemeentes hier in de omgeving zitten allemaal rond dat percentage. Kijk, en als wij inderdaad... Nou, dat was volgens mij de andere vraag. Een verdubbeling zouden doen. Dus ja, dan kom je al gauw richting de 200. Ja. Dus nou, dat is ook de vraag natuurlijk van, is er zoveel nodig? Maar goed, dat is een andere discussie. Het is afhankelijk van uiteindelijk van of dit wet gaat worden of geen wet gaat worden. Het is in ieder geval een landelijk percentage wel wat opgelegd. Dus een soort gemiddelde zou ik bijna willen zeggen. Voor alle gemeentes. En dan wat betreft transparantie en thuiskompas. Nou, klopt inderdaad. In Drenthe breed verband zijn gewoon afspraken gemaakt van hoe de toewijzing ook eraan toe gaat. Daarin zit nog wel wat ruimte over voor de coöperaties. Dus ja, hebben wij daar op dit moment heel veel invloed op van hoe exact het toewijzingsbeleid eruit ziet? Nee, dat is ook weer niet zo. Want dat zijn inderdaad brede afspraken. Die worden nog breder. Maar het betekent wel dat het wel goed is om inzicht in ieder geval te hebben van hoe gaat eigenlijk zo'n toewijzingsproces. Kijk, en daarin kunnen we natuurlijk wel transparantie in vragen van hoe ziet dat er eigenlijk uit. En dat is voor uw raad in die zin denk ik ook interessant van hoe komen we eigenlijk tot toewijzing van mensen. Dus daar zit hij meer in. Dan kijk even naar links of ik daarin wat vergeten ben. Maar...
Nee, dat klopt hoor. Zo is die inderdaad. Ja.
Oké, dank u wel. Nou ja, ik denk wat ik nog kan toevoegen. Het is ook hetgeen wat ze uit onze eerdere bijdragen hebben gefilterd. Dus het is ook een beetje meer ons aandachtspunt geweest, denk ik. Die netjes gewoon ja, overgenomen is. Dus in die zin is wel mooi dat er meegenomen wordt, denk ik. Zo moet je het ook beschouwen. Voldoende zo, meneer Sol. Kijk, even de andere kant op. Ja, meneer Heijman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben... hier voor ons liggen van herkent u deze aandachtspunten? En wat met name boeit is uit de tweede bullet afspraken maken over hoeveel tot en met 2026 worden toegevoegd en hoeveel tot en met 2030. Met name 2026, dat is toch redelijk dichtbij. En als we het hebben dat 100 misschien wel 200 wordt. En we zitten dan, we denken het eerste deel te afspraken te kunnen maken tot 2026. Hoe reëel is het dan dat we daar toch redelijk wat woningen straks kunnen realiseren in die periode? Met name ook vanwege het feit van, ja, wat is er aan locaties beschikbaar? En de volgende vraag is, hoe zou u de verdeling willen maken ten aanzien van wat Woonborg realiseert en wat Volmacht realiseert? En waarom noem ik dat? Volmacht is... daar weten we gewoon een aantal locaties van. Van de Woonborg weten we dat niet. Dat hebben we de vorige keer ook gehoord van mevrouw Borslaap toen die hier het een en ander daarover vertelde. Dus wij maken ons ook wel wat zorgen van wat Woonborg voor ons kan betekenen ten aanzien van nieuwbouw tot en met 2026.
Nee, het eerste klopt sowieso. U heeft zelf eigenlijk het antwoord al gegeven, want het is inderdaad afhankelijk van beschikbaarheid van locaties. Dat klopt. Dus daar hangt het inderdaad aan vast. En wat betreft uw tweede vraag. Nee, we weten inderdaad van de Volmacht redelijk nauwkeurig van waar hij de komende jaren mee aan de gang gaat. En dat weten we inderdaad van Woonborg niet. En dat zal voor ons ook de inzet zijn, juist om ook nou, vanuit de Woonborg daar gewoon meer concreetheid over te krijgen. Ze hebben weliswaar een veel kleiner aandeel in onze gemeente. Maar desalniettemin zal ook vanuit hun kant geïnvesteerd moeten worden. Dus ja, dat zal voor ons ook de inzet zijn.
Nou, met name noem ik dit ook, want volgens mij heeft Woonborg, ik dacht... een jaar of 7 jaar geleden, hebben ze nieuwbouw gepleegd in Annen. Maar in feite was dat vervangende nieuwbouw. He, toen zijn de oude duplexwoning van Annen zijn toen geamoveerd. En toen hebben ze nieuwbouw daar op dezelfde locatie gepleegd. Dus qua aantallen is er eigenlijk niet of nauwelijks wat bijgekomen. En dat is toch wel een aandachtspunt wat wij vinden wat ter tafel mag komen.
Ja, dat vinden wij ook. Dus in die zin sluit dat mooi bij elkaar aan, denk ik. Ja.
Dan wachten we eraf.
Prima, dan zijn we daar al eens met elkaar, denk ik. Ik kijk nog één keer. Oh, mevrouw Schoonenwiller nog.
Mag ik daar één aanvullende vraag op stellen? Bij de vorige presentatie van Woonborg en Volmacht... dacht ik ook te sprake geweest dat de gemeente, als er een projectontwikkelaar is met een bepaald plan, daarin onderhandelt. Van, een gedeelte daarvan is voor sociale woningbouw. Twee woningcorporaties pleiten daar ook voor. En hoe staat de gemeente daar tegenover?
Dat is inderdaad precies zoals het gaat. Dus we hebben bijvoorbeeld, ik kan even een concreet voorbeeld noemen. Gieterveen, dat is dan ons eigen project. Maar daarin zijn we ook over in gesprek met in ieder geval in dit geval de volmacht. Om te kijken of zij daar ook iets zouden willen realiseren. Dus dat is inderdaad de manier hoe het gaat. Alleen, kijk, als we een project hebben van 4 woningen. En 1 woning maak je een sociale huurwoning van. Ja, dat is minder handig, laat ik het zo zeggen. Maar met name de wat grotere projecten waar gewoon het gaat over meerdere woningen. Ja, dan voeren wij zeker die gesprekken. Ja. Kijk, en daarentegen is het ook belangrijk dat de corporaties niet alleen afwachten op ons. Maar het is ook belangrijk dat ze zelf wel een beeld erbij hebben van waar zij graag zouden willen bouwen. Dus het moet een goede wisselwerking zijn.
Ja, voldoende zo. Nog meer inbreng, herkenning. Voldoende herkenning hiermee, denk ik, vastgesteld voor deze thema. Nou, dan gaan we door naar het volgende thema. Mevrouw Smit, denk ik weer aan het woord.
Bedankt, voorzitter. Dan gaan we naar het tweede thema. Dan hebben we het over betaalbaarheid. Nou, waar hebben we het dan over? We hebben het over het huurprijzenbeleid. Onder andere zorgen voor voldoende woningen onder de kwaliteitskortingsgrens van €452,20... en de lage aftoppingsgrens van €647,19. We hebben het ook over het voorkomen van huurachterstanden en energiearmoede en de beperking van woonlasten. Dat zijn eigenlijk de hoogoverthema's waar we het over hebben. Waarin ook heel duidelijk onze focus is dat we die voldoende sociale huurwoningen onder die grenzen die ik net al noemde heel belangrijk vinden, omdat die juist gericht zijn op starters en andere kleine huishoudens. En natuurlijk het voorkomen van huurachterstanden en energiearmoede. En de beperking van woonlasten. Deze focus die ligt er, maar we hebben ook natuurlijk naar jullie punten gekeken. En die komen op dat opvlak wel mooi overeen. Afspraken over de aanpak energiearmoede door corporaties concreet maken, hebben wij gehoord. Het bespreekbaar maken van wat te doen met grote, eigenlijk te dure sociale huurwoningen die nog goed zijn van kwaliteit. Is verkopen dan wel handig? Of kunnen we die ook splitsen? Dus om te gaan kijken naar die mogelijkheden en daarin oplossingen te zoeken. Dat zijn de punten die wij hebben gefilterd. Maar misschien zijn er nog toevoegingen of herkent u dit beeld niet? Dan horen wij dat natuurlijk heel graag.
Dank u wel. Aan wie het woord? Mevrouw de Groot.
Bedankt. Mijn vraag gaat over eigenlijk de focus die hier benoemd wordt. Daar zie ik los van de huurprijzen en het voorkomen van energiearmoede ook beperking van de woonlasten. En ik vraag me af wat daarmee bedoeld wordt.
Dus beperking van de stijging van de woonlasten. Dus eigenlijk wat daarmee. Ja, nu ik hem weer lees, snap ik uw punt. Het is zeg maar omdat de energielasten natuurlijk ook sterk zijn toegenomen. Wil je toch graag dat de totale woonlast voor de mensen niet al te veel toenemen. En dat wordt hier bedoeld. Beperking van de totale woonlast eigenlijk.
We zijn scherp met elkaar, dat is goed. Mevrouw de heer Sands.
Ja, voorzitter. Misschien dat u nog iets kunt concretiseren wat verstaan wordt onder afspraken maken over de aanpak van energiearmoede. Welke concrete zaken moet ik aan denken? En dan denk ik niet alleen aan datgene wat wij hopen te mogen verwachten van de woningcorporaties, maar ook datgene wat wij zelf in het mandje denk ik te kunnen leggen.
Ja, aan wie het woord?
Ik zit even om me heen te kijken of het misschien een vraag is voor mevrouw ten Brink.
Ja, dank voorzitter.
Nou ja, niet helemaal vier, voorzitter. Nee, goed, kijk, energiearmoede is natuurlijk een aantal aspecten. De woningbouwcorporatie heeft daar natuurlijk een taak. En ook om te zorgen voor het verduurzamen van de woning. Zijn ook druk bezig om met huurders ook naar hun energieverbruik. Zodat ze daar ook op kunnen besparen. Maar aan de andere kant, we gaan hier ook in Gieten de wijk van de toekomst. Hè, waar ook zeg maar, het Volkshuisvestingsfonds ook van toepassing is. Waarbij ook zo'n hele wijk ook verduurzaamd gaat worden. Nou, en in die zin zijn er ook nauwe samenwerkingen vanuit de gemeente met de corporaties over de signalering van waar de problemen zijn. En we zullen ook moeten gaan kijken van wat hebben wij als gemeente nog te doen en wat kunnen we ook doen richting huurders, maar ook andere inwoners als het gaat over het beperken van de kosten voor energie om te voorkomen dat er energiearmoede is. Maar goed, je zult goed moeten kijken wat mogelijk is en wat niet mogelijk is aan ook subsidies en dat soort zaken. Want het heeft zeker, is zeker onderwerp van gesprek ook met de corporaties.
Dank u wel. Duidelijk. Goed. Mevrouw de Groot.
Dit antwoord roept bij mij weer een vraag op. En het valt misschien een klein beetje buiten de prestatieafspraken. Dus als het te lang duurt, dan moeten we het misschien een andere keer doen. Maar u noemde de subsidie voor de wijk van de toekomst. En ik heb er inderdaad deze week over gelezen. En dat zette mij eigenlijk aan het denken over waarom alleen voor de wijk van de toekomst. Zouden we zo'n subsidie voor het verduurzamen van de woning niet voor veel meer woningeigenaren die tot die doelgroep behoren beschikbaar kunnen maken? Dus kunt u daar misschien iets over zeggen?
Ja, wat nu van de wijk van de toekomst, dat is een project vanuit de regio-deal. Dus dat is een pilot, zeg maar. En daar gaan we ervaring mee opdoen. En dan zullen we ook kijken wat dat voor effect heeft en of we dat verder moeten uitrollen. Alleen daar hoort ook een financieel plaatje bij. Dus dan komen we ook wel weer terug bij uw raad als we dat verder willen uitrollen.
Dank u wel. Heer Kops.
Ja, dat kwam net in de toelichting al even voorbij. Het begrip grote sociale huurwoningen. Ik zat mij af te vragen toen ik dit las. Zijn dat een soort woningen die in grote mate voorkomen in de gemeente aan hun? Of gaat het dan maar om een paar woningen? En de vraag die gesteld wordt, dat is of die woningen verkocht moeten worden of gesplitst. Hebben wij met elkaar, want dat weet ik eigenlijk niet, hebben wij met elkaar daar al een afspraak over gemaakt wat de voorkeur heeft, splitsen of verkopen? Wij hebben daar als GroenLinks-fractie wel een idee over. Wij hebben een sterke voorkeur voor het splitsen van dat soort woningen. Is dat ook de bedoeling? Is die keus gemaakt? Of is dat nog onderwerp van discussie?
Het is in ieder geval onderwerp van gesprek die wij ook voeren met de corporaties in die zin. En als je het hebt over wat we doen met de grote sociale huurwoningen, daar worden met name de eensgezinswoningen mee bedoeld. Er zijn in de jaren 60, 70 zijn heel veel eensgezinswoningen gebouwd, destijds door de corporaties. En je ziet nu dat de soorten woningen niet meer overeenkomt met de vraag die er eigenlijk op dit moment is. We hebben natuurlijk te maken met vergrijzing. We zien ook met de jongeren die we graag zouden willen houden. Dus je ziet gewoon dat het woningaanbod niet meer helemaal correspondeert met wat eigenlijk de vraag zou moeten zijn. En daar zit dus verschil in. En het doel is eigenlijk om die twee ook weer wat meer met elkaar in evenwicht te gaan brengen. Nou, dan kun je inderdaad woningen kun je verkopen, je kunt woningen afbreken, je kunt woningen splitsen. Daar zijn dus verschillende opties zijn daarvoor.
Het is duidelijk dat er verschillende opties voor zijn, maar wat is in de contacten met de woningcorporatie, met de woningcorporaties onze inzet? Waar kiezen wij als gemeentebestuur voor?
Dat verschilt per situatie. Je kunt niet elke woning overal gaan splitsen. En je kunt ook niet elke woning in die zin vervangen door een nieuwe woning. Dus het hangt er gewoon erg vanaf van de situatie. Kijk, wat wij in ieder geval zien is, omdat wij ook meer eens persoonshuishoudens zien, zien wij ook wel het een en ander in splitsen. Als er geen andere mogelijkheden zijn. Alleen, daar hangt ook altijd een kostenplaatje aan. kan het hier makkelijk roepen, maar dat betekent wel dat je twee adressen moet maken. Dat je dus een huis ook gewoon fysiek eigenlijk twee woningen van moet maken. Dat is splitsen.
Oké, dank u wel. Helder, denk ik. De heer Renders.
Dank u wel, voorzitter. Ik wist niet goed waar ik dit punt zou droppen, maar we hebben het nu over splitsen. Ik denk, dan past het wel bij. We hebben in het verleden goedkope huurwoningen gerealiseerd voor 1- en 2-persoons huishoudens in leegstaande boerderijen en dan wel grote gebouwen. Ik weet dat dat nu ook weer aan de orde is in of bij dorpen, zeg ik maar bewust. Dat is nu gaande. En dat werd toen clusters genoemd, waarin bijvoorbeeld een 16-tal woningen, appartementen, hoe je het noemt. En ik vind dat nergens terug. Ik vind dat op zich jammer, en ik wil het hier toch genoemd hebben, dat dat mogelijkheden zijn waarbij je toch wel vrij goedkope huurwoningen kunt realiseren op een betrekkelijk eenvoudige wijze. Tot zover.
Nou, in die zin, het wordt ook gewoon toegepast. De volmacht heeft bijvoorbeeld een dergelijke boerderij in Gasselte en Gietenveen. Nou, Gieten is dan de bedoeling al gerealiseerd. Om zeg maar kleinere woningen te realiseren in een boerderij. Dus dat zit op dit moment sowieso al in. Bij de volmacht in het beleid. Dus als zij die mogelijkheden daarvoor zien, dan doen ze dat ook.
Een goede suggestie, zeg maar. De heer Heijerman.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, de heer Koops gaf net aan van wat zijn dure grote woningen. Als u de schakel goed heeft gelezen, dan ziet u dat de volmacht deze week daar een woning in de aanbieding heeft in de Schoenderstraat in Gasselte Nijveen. Dat is volgens mij zo'n dure woning die moeilijk te verhuren is en die wordt nu verkocht. En daar hangt een prijskaartje aan waarvan je zou kunnen zeggen, dat is een hele mooie woning voor een starter. En dan denk ik, ja, dat vind ik op zich geen slechte gedachte. Je zou kunnen denken van, ga je hem splitsen? Ik heb zo niet een idee hoe je dat zou moeten doen, maar in elk geval technisch zal dat mogelijk zijn. Maar dat wil ik u even meegeven als tip om eens te zien van wat betekent dat precies. En richting de wethouder. Wij zien bij betaalbaarheid voldoende sociale huurwoningen onder de kwaliteitskortingsgrens van €452. Wat zijn dan voldoende sociale huurwoningen in dit kader? Welk percentage hebben we dan? Want op zich 452 is een lage huurprijs. En er zijn veel mensen in onze gemeente die zeggen, ja, ik heb ook niet zoveel te maken. Dus zo'n huurprijs die past mij. Maar ik heb geen idee hoeveel sociale huurwoningen dan voldoende zijn om aan dit bedrag te voldoen.
Het exacte cijfer heb ik zo niet. Dus daar zal ik even moeten terugkomen.
Oké. Krijgen we die nog op nader moment. Mevrouw de Groot.
Ja, ik heb nog een vraag of een opmerking over het splitsen waar het zojuist over ging. We zitten hier natuurlijk om aandachtspunten mee te geven. En ik begrijp dat het altijd een stukje maatwerk is. Hè. Je zult niet overal kunnen splitsen. Ik ben het wel met de heer Koops eens dat het heel goed is om waar mogelijk dat toe te passen. En u noemde net iets over wat daar misschien nogal complex aan is. En daar begreep ik eigenlijk een beetje uit dat u alleen wilt splitsen als het niet anders kan. Terwijl, wij daar denk ik net een beetje andersom in staan. Maar misschien heb ik u niet goed begrepen.
Nou, ik heb volgens mij dat niet gezegd dat ik het alleen zou doen als het kan. Volgens mij moeten we kijken van waar het nodig is. Maar ook waar het kan, ook technisch gezien. En ook in die zin wat ik net al zei, waar het nodig is. We kunnen heel makkelijk denken van zet er één muur tussen, maar zo werkt het ook niet. Dus het moet technisch ook gewoon uit kunnen. En er zitten wat meer haken en ogen in die zin ook aan. Dus ik zou hem ook niet te makkelijk willen opvatten van dat we elke woning wel even kunnen splitsen. Zo is het, dat gaat ook niet lukken.
Nee, bedankt. Dan is het duidelijk. En ik begrijp inderdaad, het is een stukje maatwerk. Het zal niet overal mogelijk zijn, maar als het als mogelijkheid onder de aandacht wordt gebracht, dat zou mooi zijn.
Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Ook deze thema dus hiermee voldoende besproken. Suggesties meegegeven. Herkenning. Gaan we door naar het volgende thema. Mevrouw Smit.
Bedankt, voorzitter. Dan gaan we naar ons derde thema van vanavond. Dan hebben we het over duurzaamheid. Nou, waar gaat het in dit thema over? Nou, de actualiteit van het aardgas af in 2050. Verduurzaming van de totale sociale woningvoorraad. De versnelde aanpak verduurzaming woningen met een slecht energielabel. Denk daarbij aan E, F en G, maar waar mogelijk ook D. Naar tenminste energielabel B. We hebben het ook over circulaire sloop, nieuwbouw en renovatie. En over het scheiden van watersystemen, duurzame materialen en de flora en fauna. Best wel een breed thema. Waarbij wij weer een aantal punten hebben gefilterd. Waarbij een belangrijk onderwerp is de energieprestatie van de sociale huurwoningvoorraad inzichtelijk en monitorbaar per woningcorporatie. Dus het liefst in een tabel, zodat we goed kunnen volgen nou, welke stappen ze hebben gezet en hoeveel woningen er verduurzaamd zijn en naar welk label. Versnelde aanpak verduurzamingen wonen met een slecht energielabel E, F en G. Nou, waar mogelijk ook D, naar tenminste label B. Dus die zagen we eigenlijk net bij onze focus ook, dus die komt mooi overheen. En acties uit uitvoeringsplan transitievisie warmte gezamenlijk oppakken. Deze punten hebben wij...
Onze focus.
Oh, sorry. Ik zit bij de verkeerde dia. Ja. Excuus. Ja, klopt. Nee, dit is inderdaad waar wij op willen gaan inzetten. Maar kijk, ik zag hier al bij uw aandachtspunten afspraken maken over op welke termijn uitfaseren slechte E, F en G-labels, maar ook D en C. En dit monitoren, dus die komt mooi overeen met de focus die wij ook al hadden liggen. En hier wordt dan ook label C in meegenomen. Afspraken maken in het kader van Drenthe woont circulair, van corporaties, onder andere materialen, gescheiden watersystemen, flora en fauna. Nou, die zagen we net ook al een beetje bij onze focus terugkomen. Herkent u deze punten of zijn er nog dingen die we daaraan kunnen toevoegen? Dat hoor ik heel graag van u.
Dank u wel. Heer Heeman.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, we lezen afspraken maken over welke termijn uitfasering van die labels E, F, G, maar ook misschien D en C. Wat bij ons toch wel aan de orde is, is ook van, dit zou je vrij gemakkelijk kunnen doen. Maar op het moment dat je eens wat verder kijkt en je kijkt van wat betekent dat nu? Dat je juist die verdere verduurzaming doet en dan van G bijvoorbeeld naar B. Dan zijn dat soms substantiële bedragen die je daarvoor op tafel moet leggen. Als we dan zien dat we in 2050 met z'n allen van het aardgas af willen, denk ik, dan moet je volgens mij ook goed nadenken en de afweging maken van, is het nu wel verstandig om dit zo te doen? Of moet je zeggen van, nee, we zijn ook kritisch en kijken van, daar waar het toch veel geld kost om te komen tot een label B, dat je dan zegt van, dat doen we niet meer, maar we kunnen dat geld beter gebruiken om te komen gewoon tot nieuwbouw. En dan ook nieuwbouw, waarbij je dus verduurzamen zoals het gewoon geld, dat je dat van toepassing hebt. Maar vervolgens kun je de woningen denk ik ook beter realiseren naar behoefte. Want wat je ziet is dat wij toch wel heel veel woningen hebben in onze voorraad waarin wij geen slaapkamer beneden hebben, geen badkamer beneden hebben. Dus dan denk ik juist die oudere woningen, die zou je misschien juist niet verder moeten verduurzamen naar label B. Maar kritisch kijken van, moeten we daar niet overgaan tot gewoon tot nieuwbouw?
Ja, ik snap de opmerking. Aan de andere kant denk ik ook van, het is nu ook gewoon acuut. Omdat veel mensen nu in woningen wonen er zijn genoeg mensen die wonen nog in woningen met een label van F, G. Die als er niks wordt gedaan, daarin blijven zitten en dus hoge woonlasten zullen hebben. Dus ik snap de opmerking van, kun je dan niet beter direct nieuw bouwen? Ja, maar direct nieuw bouwen is ook niet zomaar gerealiseerd. Het is wel goed om in ieder geval die afweging ergens wel te maken, want ergens ga je een omslagpunt krijgen. Maar dat is ook iets wat de corporaties zelf ook zullen moeten aangeven in die zin. Maar het is in ieder geval iets wat wij hun wel onder de aandacht kunnen brengen. Maar ik wil ook wel waakzaam zijn voor dat we in ieder geval de mensen niet vergeten die er nu gewoon echt last van hebben. En dat we zeggen van, nou ja, sorry, u wacht maar tot u een keer een nieuwe woning heeft. En u blijft maar even zitten met uw hoge woonlasten. Dus ja, er zal ergens een omslag in moeten zitten. Maar nou, hij is ook niet eenvoudig om zomaar even te zeggen van het kan beter zus zijn of kan beter zo zijn. Dus dat zit wel, ja, zult onderaan te brengen. Maar.
Ik heb ook aangegeven dat je de afweging moet maken bij de complexen. Dat je niet zegt van we doen het automatisch, maar er zullen in bepaalde situaties complexen zijn waarbij je zegt van ja, maar hier is het echt gewoon verstandiger om gewoon te zeggen van wij gaan over tot nieuwbouw. Ik snap best dat je zegt van we kunnen niet, ik noem maar wat, 50% van de voorraad in één keer omzetten tot complete nieuwbouw. Dat is een illusie, dat snap ik ook. Maar juist daar waar het toch oude meuk is, dat je denkt, en corporaties kunnen dan denken van nou ja, we zijn voor 10 of 20 of voor 30.000 euro klaar, of nog meer. Dat soms voor corporaties ook een afweging kan zijn. Nou, dan hebben we dat maar geregeld. Maar ik denk ook dat wij als gemeente moeten kijken en zeggen van hoe willen wij ook de voorraad naar de toekomst toe gewoon gefaseerd dan ook gerealiseerd krijgen daar waar behoefte aan is.
Ja, en ook de corporatie kan elke euro ook maar één keer uitgeven. Dus kijk, als zij heel veel moeten investeren in nieuwbouw, zijn renovatie. En wij vragen ook van hun om nog een x-aantal woningen toe te gaan voegen. Het moet uiteindelijk allemaal wel betaald worden, zeg maar. Dus kijk, en wat ik zei van, we kunnen dat onder aandacht brengen. In die zin van dat we het meegeven van, goh, als daar een afweging moet worden gemaakt. En het is beter om iets, een gebouw te slopen en nieuw neer te zetten. Omdat het eigenlijk voor de toekomst, voor de lange termijn aantrekkelijker is. Dan zullen we dat in ieder geval meegeven, maar. En wat ik zei van, ook een woningcorporatie heeft ook maar beperkte middelen, zeg maar, om dit allemaal te doen.
Nou, ten aanzien van de financiën van de woningbouwcorporaties, voorzitter, durf ik te stellen, en ik zou dat ook wel eens willen weten, maar in elk geval is gezegd dat de berekeningen die daarvoor zijn gemaakt, dat ertoe kan leiden dat corporaties toch wel voor enkele miljoenen zeker kunnen investeren. Dat die ruimte er zeker is.
Waarvan Axa, denk ik?
Ja, nog steeds blijf ik bij hetzelfde. Maar nee, ze hebben wel geld om te investeren, maar dat is niet onbeperkt.
Het is ook een stuk maatwerk, denk ik, maar wel goed naar gekeken moet worden.
Voorzitter?
Ik denk dat de heer Eijerman daar ook bedoelt, met dat te brengen.
Nou, ik denk dat we. Ik snap uw opmerkingen, meneer Heijman. En ik denk dat we nu wel één corporatie daar ook even in tekort doen. Want er wordt hier een hele mooie projectwijk van de toekomst, waar heel veel oude woningen afgebroken worden en waar toch hele duurzame woningen hergebouwd worden. En dat is wel een investering van miljoenen. Dus dat is zeker ook wel een van de punten van aandacht van de corporaties. En wat de heer Bergerhuis ook al zei, ze kunnen niet allemaal tegelijk. En we moeten ook denken aan de mensen die er nu wonen en dat die ook betaalbare woningen hebben. Dus in die zin. Maar het is zeker wel een punt van aandacht. Maar goed, we kunnen niet alles in één keer herbouwen.
Oké, dank u wel. Kijk even naar de kant op. Mevrouw Woedig.
Dank u wel. Flora en fauna wordt hier natuurlijk genoemd bij het thema zelf, thema-titel. Bij de focus zie ik het helemaal niet terug. En bij onze aandachtspunten komt het even heel kort aan het eind. En ik ben eigenlijk toch wel benieuwd in hoeverre dat een serieuze rol speelt in de planning van alles. Wat zijn de mogelijkheden om flora en fauna, biodiversiteit en dergelijke mee te nemen in bouwplannen in de toekomst? Worden er al dingen standaard meegenomen? Wat zijn de mogelijkheden? Dank u.
Nou, wij zijn natuurlijk als gemeente zijn de verantwoordelijk voor het openbaar gebied. Dus daar zit sowieso vanuit onszelf zit daar het een en ander in waar je rekening mee houdt. Als wij dus projecten hebben waar de woningbouwcorporaties zelf ook in participeren, ja, dan doen we dat natuurlijk wel in overleg met elkaar. Van hoe we dat openbare gebied ook met elkaar eruit willen laten zien. En ook hoe ze hun eigen terrein daarvoor in gaan richten. Kijk, en dan maak je ook dat soort afspraken over die inrichting wat dat betreft. Dus dat vindt op dat moment dan plaats per plan, zeg maar.
Wat zijn de mogelijkheden daarvoor? Wat kunnen we doen als huizen gebouwd worden? Wat kan een corporatie daarin doen? Flora, oké, maar fauna?
Ja, nou, ik denk dat flora en fauna in één woord is genoemd in die zin. Nee, fauna is natuurlijk meer dat je ook... dat je ook zorgt dat er vogels kunnen komen. Dus dat je bijvoorbeeld zorgt voor struiken, bosjes. Zorg dat je de beplanting zo maakt dat er ook ruimte is voor biodiversiteit. Dus dat soort dingen moet je dan denken. Het is niet zo dat we een schapenwei of iets dergelijks
gaan... Dat had ik ook niet verwacht, hè?
Nee, oké. Okay. Nee, maar dat zou ook fauna kunnen zijn natuurlijk.
Maar dat bedoelde ik dus niet.
Nou, ik denk als ik uit eigen ervaring mag spreken, want in mijn dagelijks werkzaamheden doe ik ook veel gewone coöperaties en die hebben daar heel veel oog voor altijd. Hè? Want standaard in Nederland is ook dat er goed naar ecologie wordt gekeken en wordt gekeken van welke verblijfsgebieden zijn hier aanwezig en welke mitigerende maatregelen om duur woord te gebruiken. Kunnen we daarvoor, of moeten we daarvoor weer nemen bij nieuwbouw? Dus er wordt altijd heel goed naar gekeken. Kan ik uit eigen ervaring zeggen. En dat zal ongetwijfeld dit verhaal ook meegenomen worden. Daar ben ik van overtuigd, denk ik. En anders bij deze. Heer Jager.
Dank u, voorzitter. Bij duurzaamheid staat inderdaad de afspraken maken in het kader van Drenthe Woont Circulair. Materialen gescheiden, watersystemen, flora, fauna. Ik ben heel erg benieuwd wat voor afspraken dat dan worden. Worden dat doelafspraken? Worden dat middelafspraken? Wat wordt er in die afspraken vastgelegd? En waar worden ze ook vastgelegd? En krijgen wij die als raad ook te zien?
Nou, hoe die afspraken er exact uit gaan zien, kan ik nu nog niet zeggen. Want we moeten de afspraken nog maken namelijk. Het zijn aandachtspunten die wij hebben gedestilleerd uit uw... wat aan de orde is geweest in deze raad. En daarnaast, wanneer krijgt u ze terug te zien? Als we uiteindelijk de kaderafspraken hebben gemaakt, zullen we uiteindelijk de kaderafspraken ook, of de kaderafspraken, de prestatieafspraken, zullen we ook toezenden uiteraard naar uw raad.
Maar gaat het dan de prestatieafspraken en dan vormt dit onderdeel van de prestatieafspraken? Of zijn dat afspraken per deelgebied waar woningen gerealiseerd gaan worden?
Nee, dit is een van de aandachtspunten die we meenemen in de prestatieafspraken voor komend jaar. Dat is hoe we dit hebben gedistilleerd. En dan zullen we eens moeten kijken van hoe gaan we daarmee om. En hoe dat er exact uit gaat zien kan ik u gewoon nog niet zeggen. Omdat we nog niet met hun in gesprek daarover zijn. Maar het is in ieder geval een van de aandachtspunten die u in ieder geval als raad heeft meegegeven. En die we in die zin daar ook in zullen meenemen.
Dank u wel. Mevrouw Schonewille.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er schijnen dus nu nog steeds huurwoningen te zijn met E, F of G-labels. Is bekend hoeveel huurders daardoor in financiële problemen komen, dus te maken krijgen met energiearmoede? En is er dan ook zoiets mogelijk als kan dat in prestatieafspraken meegenomen worden, dat huurders daar financieel voor gecompenseerd worden?
Nou, een van de uitgangspunten in ieder geval als er maatregelen worden genomen, is dat de totale woonlasten in ieder geval niet stijgen voor de mensen. Dus dat is wel een belangrijk uitgangspunt. Dus het kan best zijn dat de huur wel ietsje stijgt, maar als daarmee je energielasten een stuk naar beneden gaan, dan mag het per saldo mag het nooit meer gaan kosten.
Ik denk, dit bedoel ik niet. Ik bedoel dus, er zijn nog steeds woningen, huurwoningen met E, F en G die nog niet aangepakt zijn. Op dit moment zullen dus de inwoners daarvan extra betalen voor energie. En wellicht dus in financiële problemen komen. Dus te maken krijgen met energiearmoede. Is bekend bij hoeveel huurders dat het geval is. Ik begrijp dat bijvoorbeeld de woonborg inzicht geeft in energiearmoede. En valt er dan ook in de prestatieafspraak af te spreken dat huurders daarvoor gecompenseerd worden? Omdat je eigenlijk kan zeggen dat dus een woningcorporatie op dat moment min of meer in gebreken blijft doordat ze die woningen niet van een fatsoenlijke energielabel voorziet.
Nou, ik even om te beginnen met het laatste. Of mensen daarvoor gecompenseerd worden, volgens mij niet. Althans, niet volgens mij nu door de coöperatie in die zin. Nou, wat ik in ieder geval uit de gesprekken weet van met de corporatie die ik heb gehad, is dat zij dat de huren en dat soort zaken nog steeds worden betaald. Dus zij hebben nog steeds geen. Ja, het is niet zo dat ze veel mensen hebben die oplopende achterstanden hebben van huur. Dus dat vindt op dit moment nog steeds niet plaats. Kan wel zijn dat het nog gaat gebeuren. Maar is in ieder geval een verschijnsel wat zich op dit moment nog niet echt openbaart. Ja, en ik zit even te denken of ik dit nog verder. Ik weet niet of mevrouw Ten Brink nog een aanvulling heeft hierop. Maar